Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals al gezegd, mijn naam is Jan Schraal, ik kom uit Urk. En recentelijk zijn we vanuit Londen verhuisd weer naar Nederland, waar we 2 jaar de opleiding hebben gevolgd aan London Seminary. Dus we zijn nu weer terug in Nederland, waar we ons dienst wel willen inzetten voor de Heren. En dat betekent voor ons 3 dagen aan de slag voor Global Rise, een zendingsorganisatie. En 2 dagen richten we ons op het werk van de Heer ook in de gemeente in Emmeloord. Ik ben hier samen met mijn vrouw, Martina. We zijn inmiddels dit jaar 10 jaar getrouwd. Onze zoon Levi is mee. En onze 2 jongste dochters die zijn bij vrienden gebleven vandaag. En de 4e, zoals jullie kunnen zien, is op komst binnen nu in 2 weken, zo de Heer het wil. Het is een zegen om vanochtend samen met jullie het woord van de Heer te openen. En laten we dat vanochtend doen vanuit het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 7. En we kijken vanochtend naar de versen 11 tot en met 17, maar laten we vanaf vers 1 lezen. Dus Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 1 tot en met vers 17. En dan lezen we wat Lucas schrijft en wat de Heere spreekt tot ons deze ochtend. En nadat hij, dat is de Heer Jezus, al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. En toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. En toen hij bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: hij is het waard dat u dat doet voor hem. Want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij en zeg tegen de ene: ga, en hij gaat. En tegen een andere: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. En toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in heel Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar de stad ging die na in eten. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en hij zei tegen haar: huil niet. En hij ging naar de baard toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei: jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En we danken de Heer voor zijn woord. De dood. Niemand van ons, zoals wij hier zitten vanochtend en zoals jullie zitten in de gymzaal of meekijken met de livestream, niemand van ons ontkomt aan de dood. En elk jaar sterven er meer dan 55 miljoen mensen wereldwijd. Dat is meer dan 150.000 mensen per dag. En als we de statistieken van Nederland opzoeken, dan zijn in de afgelopen week bijna 3000 mensen zijn er overleden. En vorig jaar bijna 170.000 in totaal. En vraag je af, waarom al deze statistieken? Om aan te tonen dat de dood overal om ons heen is. We kunnen het niet ontsnappen. En waarschijnlijk ken je iemand of ken je al meerdere mensen die ons zijn voorgegaan. Die al zijn gestorven, of het nou familie is, misschien je vader of je moeder of je man of je vrouw. Misschien een van je kinderen. Misschien iemand uit de gemeente. Vul het maar in. Gisterochtend werd er een jongen begraven, een oude buurjongen van ons, 28 jaar. Vorige week zondagmiddag was hij naar een dienst geweest waar de Heer tot hem sprak door het woord. En na de dienst zakte hij in elkaar en hij overleed. Plotseling uit het leven weggerukt. De dood is overal. En met de dood komt ook het rouw en het verdriet en de pijn. En dat kennen we allemaal. Maar ook voor de Heer Jezus was dit een realiteit. En we kunnen niet indenken wat het voor hem geweest moet zijn als de Zoon van God, als de levende, om geconfronteerd te worden met de straf op de zonde, de dood en met de gebrokenheid van het leven. En deze ochtend kijken we naar een van die situaties waar de Heer Jezus als het ware geconfronteerd wordt met de dood. Of misschien kunnen we beter zeggen, de dood wordt geconfronteerd met het leven. En daarom is het thema voor deze ochtend vanuit het schriftgedeelte Lucas 7... is het leven ontmoet de dood. En we denken na over dit thema aan de hand van de volgende drie punten. De eerste is de compassie van de Heer Jezus. De tweede is de autoriteit van de Heer Jezus. En de derde is de bekendheid van de Heer Jezus. De compassie van de Heer Jezus, het eerste punt. En ik hoop dat je je Bijbel hebt meegenomen, zodat je met mij door dit gedeelte heen kunt lezen. Want we willen vanochtend naar het woord kijken en ons als het ware verschuilen achter het woord. Dat is de veiligste plek waar we kunnen zijn als christen en als gemeente, als kerk. En dan lezen we in vers 11 van Lucas 7. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. En Lucas die maakt die duidelijk dat wat hij nu schrijft, dat een connectie heeft met de eerste 10 versen. En later in de prediking zullen we zien wat die connectie is met die 10 versen. Maar het was de volgende dag nadat hij in Capernaum was geweest en daar de slaaf van die hoofdman had genezen. En als we het Lucas evangelie lezen, dan kunnen we zien dat de eerste 9 hoofdstukken van Lucas, die gaan over de bediening van de Heer Jezus in Galilea. En ook vandaag het gedeelte waar wij dus nu naar kijken, speelt zich af in Galilea. Hij had de gemeente onderwezen in hoofdstuk 6 en hij reisde naar Capernaum, zoals we dat hebben kunnen lezen in vers 1, hoe hij daar die slaaf had genezen. Maar nu, in de volgende dag, vers 11, lezen we dat hij op weg ging naar de plek Nain. En deze stad, deze naam, wordt nergens anders genoemd in de Bijbel. Het is de enigste plek waarop deze stad terugkomt. Dus we weten hier niet veel van, maar uit andere bronnen weten we dat deze stad ongeveer 9 kilometer ten zuidwesten van Nazareth lag en ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Capernaum, waar dus die slaaf was genezen. En menselijk gezien was er geen enkele specifieke reden waarom de Heer Jezus naar deze stad toe moest gaan. Niemand vroeg hem. Hij zei het ook zelf niet. Dus waarom gaat de Heer Jezus naar deze specifieke stad 40 kilometer verderop? Een hele dag reizen. Die vraag hadden we in ons achterhoofd. En we lezen ook dat samen met de Heer Jezus dat er een grote groep discipelen en een grote menigte met hem meegaat. Want zijn bekendheid was aan het groeien. Zijn faam in die regio, zijn wonderen, zijn tekenen en zijn onderwijs. En ze hoorden het in die regio en ze waren getuigen van al de wonderen die hij deed en de krachten die hij deed. Hij genas de zieken en hij dreef de demonen uit. En de bekendheid van de Heer Jezus werd groter. En ze volgden hem. Want misschien, wat zou er nu gebeuren in Nain? En dan lezen we in vers 12. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was een weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En probeer je dit eens in te beelden. Er is de Heer Jezus die daarna naar de stad toekomt met een grote menigte discipelen en een grote schare met mensen die hem volgt. En die komen naar de stad toe. En op datzelfde moment vanuit de stad komt er een grote menigte de stad uit. En Lucas beschrijft wat dit voor groep is. Het is een groep mensen met een dode in hun midden. Een dode man. En deze man was een jonge man, zoals het woord zegt. En hij was de zoon van zijn moeder en zijn moeder was een weduwe. En samen met haar volgt ook een hele grote schare. En als we hierbij stilstaan, dan breekt ons hart dat we hier een weduwe zien. Vooraan in de begrafenisstoet. Misschien haar kleren gescheurd, huilend. Haar enig kind, haar zoon, is gestorven. Ze heeft geen man. En we zien die mensen met haar, verdrietig en aangeslagen. En dan ontmoet de Heer Jezus deze stoet. En als we nadenken dat in die tijd en in die cultuur werden de doden vaak dezelfde dag begraven. Dus als we dan terugdenken dat 's ochtends vroeg de Heer Jezus op pad is gegaan vanuit Capernaum naar Nain. En waarschijnlijk komen ze aan het einde van de middag, misschien begin van de avond, komen ze aan bij de stad. En op dat moment komt die begrafenisstoet de stad uit. Hoogstwaarschijnlijk is deze jonge man diezelfde dag overleden. En we lezen niet waaraan. We weten niet of hij ziek was of dat het plotseling was. Maar Lucas die schetst ons dit beeld. Die vrouw was haar man al verloren en nu haar zoon. Hoe kon zij nu overleven? Wie zou er voor haar zorgen? De familielijn stopte nu. En we stellen ons opnieuw die vraag vanochtend. Zou deze ontmoeting hier buiten de stad Nain, zou deze ontmoeting toeval zijn? En misschien als je vanuit een menselijk oogpunt naar kijkt, dan zou je zeggen, ja, dit is toeval. Maar wij weten en we geloven dat dit vanuit een goddelijk perspectief absoluut niet het geval is. Dit was de bedoeling. Dit is wat de Heere wilde. Dit is wat de Heere Jezus wilde. Het leven ontmoet hier buiten de stad Nain de dood. Hier kruisen hun wegen. Het leven wil de stad ingaan en de dood gaat de stad uit. En we zien daar die weduwe met die grote menigte. En we zien dan de Heere Jezus met zijn discipelen en die grote menigte. Hier in deze misschien onbelangrijke stad, misschien veracht door velen in Galilea. Hier ontmoet het leven de dood. En wat gebeurt er dan? In vers 13 lezen we. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En het eerste dat ons opvalt als we het Lucas-evangelie goed lezen. Het is de eerste keer dat Lucas zelf als schrijver, de Heere Jezus, dat hij hem Heere noemt. Al de andere keren hiervoor, als het genoemd wordt, als de Heer Jezus Heere genoemd wordt, komt het uit de mond van andere mensen, zoals de hoofdman in Capernaum, die hem Heere noemt. Maar het is de eerste keer dat Lucas zelf de Heer Jezus Heere noemt. En wat we zien is dat door het hele Lucas-evangelie worden de details toegevoegd aan wie de Heer Jezus is. Er wordt kenbaar gemaakt aan de mensen wie hier aanwezig is. Het is de Heere. En dan lezen we die woorden. En toen de Heere haar zag. Hoe diep en hoe mooi en hoe groot is dat? Hier is die hele begrafenisstoet. Vol met rouwende mensen, met treurende mensen. En waarschijnlijk kon je de jammerklacht al van een hele afstand kon je dat horen. En de Heere zag haar. Er staat niet dat hij de menigte zag. Dat hij al die rouwende mensen zag. Nee, de Heere ziet haar, de weduwe. En hij ziet haar niet alleen als persoon, maar hij ziet haar pijn. En hij ziet haar verdriet. Hij ziet haar verlies, haar rouw. Hij ziet haar hopeloosheid, haar wanhoop. En niemand anders weet er beter wat er in haar omgaat dan de Heere Jezus. En dan wat de Heere Jezus ziet, als hij haar ziet, het raakt zijn hart. En dan lezen we die mooie woorden. Hij was innerlijk met ontferming over haar bewogen. Zijn hart was vol compassie, vol medelijden voor deze weduwe. En wat hij ziet, dat raakt zijn hart. En het is net als dat toen Lazarus gestorven was en de Heer Jezus bij Maria kwam in Johannes 11. En dan lezen we, en toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. Dit is de Heer Jezus. Zo'n groot hart. Zo barmhartig. En zo vol compassie. Zo vol medeleven. Dat wanneer hij geconfronteerd wordt met het resultaat. Met het effect van de zonde. Dat zijn hart uitgaat. Dat hij die ellende ziet. En dat verdriet. En wat is dan zijn respons? Wat is dan zijn reactie? Afwijzing? Nee, zijn hart gaat uit. Hij heeft bewogenheid. En mensen doen vaak alsof. Maar bij de Heer Jezus is wat hij ziet, raakt zijn hart. En zijn compassie, zijn ontferming is echt. En we zien dit zo vaak terugkomen. En het is ook gelezen in Marcus. Maar ook in Matthäus 9 staat er bijvoorbeeld. En toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hadden. Dit is wie de Heer Jezus is. En Lucas laat ons iets zien van het hart van de Heer Jezus deze ochtend. Dat hij zachtmoedig is. En dat hij nederig is van hart. Dat hij vol genade is, vol wijsheid, vol liefde. En de Heer Jezus ziet de weduwe. En dan heeft hij ontferming over haar. Hij is innerlijk bewogen. En dan spreekt hij tot haar. Hij zegt tegen haar. Aan het einde van vers 13. Die twee woorden. Huil niet. Huil niet. Heb je dat ooit proberen te zeggen tegen iemand die zojuist haar of zijn enig kind heeft verloren? Waar alles, alle hoop lijkt verloren te zijn. Dat zou toch absurd zijn als je zoiets tegen iemand zou zeggen die zojuist een groot verlies heeft geleden. En misschien gonst het wel door die menigte. Hoe kan deze man nou zeggen tegen deze weduwe, huil niet. Wat is er aan de hand? Dan bladeren we met mij één hoofdstuk terug naar Lucas 6, vers 21. De Heer Jezus heeft net een paar dagen hiervoor dat onderwijs gegeven. En in Lucas 6, vers 21 zegt de Heer Jezus, vers 21b, zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. En de menigte die met de Heer Jezus mee was gekomen, zijn discipelen, hadden hem dit onderwijs horen geven. En de Heer Jezus staat nu op het punt om te laten zien dat hij de vervulling is van dit gebod. Dat hij de rouw van deze weduwe zal omtoveren, omveranderen in gelach. En nog iets dat ons opvalt. En dat is ook belangrijk waar we straks ook naar kijken. Er is niemand in deze menigte die dit aan de Heer Jezus vraagt. De weduwe vraagt niet, wilt u mijn zoon opwekken? De dode vraagt het niet, die kan niet praten, die leeft niet. De mensen vragen het niet, de menigte vragen het niet, de discipelen vragen het niet. Het is het eigen initiatief van de Heer Jezus. En dit is wie de Heer Jezus is, ook vandaag. Wanneer hij die ellende ziet, wanneer hij het verdriet ziet dat de zonde heeft gebracht in deze wereld, dan gaat zijn hart uit. Hij is bewogen met medelijden en hij is innerlijk met ontferming bewogen. En daarom mogen we ook in tijden van moeite en van verdriet, mogen we deze fluisteringen van troost, mogen we horen. Want het leven hier op aarde wordt gekenmerkt door pijn en door verdriet. Maar ook jij, ook ik, op een dag zullen we de Heer Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. En wat leert het woord ons dan? Op dat moment zal hij onze tranen afwissen en zal hij zeggen tegen ons, huil niet. Er zal geen jammerklacht meer zijn, er zal geen rouw meer zijn, er zal geen pijn, geen verdriet meer zijn. Want alle dingen die eerst waren, zijn dan voorbij gegaan. En dit is ook wat Hebreeën zegt. We hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met ons. Een redder die vol ontferming is naar een verloren wereld. Dit is de Heer Jezus. Vol compassie, vol mededogen, vol ontferming. En dan komen we bij ons tweede punt. De autoriteit van de Heer Jezus. En we lezen dat in vers 14. Lucas 7 vers 14. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. En de dragers nu stonden stil en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En we beelden ons opnieuw die twee menigtes in. Die menigte met die weduwe en in het midden van die menigte een dode man. En dan hebben we die andere groep. Een grote menigte met discipelen en in het midden van die groep de levende. De schepper van de hemel en aarde. Een groter contrast kan er niet zijn. En die twee groepen ontmoeten elkaar. En misschien waren er sommige mensen uit die groep bij de weduwe die de Heer Jezus wel aan bespotten waren. Zoals ze later zouden doen bij het dochtertje van Jairus. Dat ze hem zouden uitlachen en beschimpen. Maar niets kan de Heer Jezus stoppen. Hij nadert de baar. En het hoogtepunt, de verwachting van de menigte, is misschien wel op zijn hoogtepunt gekomen. Nu de Heer Jezus naar die baar toe zal lopen. Wat zal er gebeuren? Ze hadden al heel veel wonderen gezien. Zieken die werden genezen. Demonen die werden uitgedreven. Maar nog nooit hadden ze iets gezien dat iemand opstond uit de dood. Ja, ze geloofden dat hij een grote leraar was en dat hij een groot profeet was. Maar mensen opwekken uit de dood, dat zou een stap te ver zijn. Maar dan lezen we dat de Heer Jezus er naartoe loopt, naar die baar. En hij raakte die baar aan. Die baar waarop die dode jonge man lag. En het is niet zoals wij dat kennen in een kist. Maar het was een, als het ware een brancard waarop het lichaam lag. Gewikkeld in doeken. Waarschijnlijk geolied. Klaar om begraven te worden. Maar de Heer Jezus raakt die baar aan. En daarmee, als we dan bijvoorbeeld nummer 19 lezen, zou iemand onrein zijn. Maar dat heeft de Heer Jezus nooit tegengehouden. Hij raakte zieken aan, hij raakte melaatsen aan, hij raakte doden aan. Niets kan de Heer Jezus stoppen. En wat gebeurt er dan? De dragers staan stil. Ze stoppen met lopen. Wat is er aan de hand? We zien die menigte stil worden. En het geluid horen we wegsterven. Het wordt zo stil dat je een speld kon horen vallen. Niemand beweegt. En iedereen houdt zijn adem in. Doodse stilte. En dan spreekt de Heer Jezus. Jonge man, ik zeg u, sta op. Jezus spreekt tegen deze dode man. Wat moeten de mensen denken? Wat is Jezus aan het doen? Dat hij zelfs de doden gebiedt. Iedereen weet dat deze jongeman echt gestorven is. En Lucas als arts weet als geen ander dat wat hij schrijft, dat dat waar is. Zoals hij ook schrijft aan het begin van Lucas. Dat hij gedetailleerd onderzoek heeft gedaan. Dat hij weet wat hij schrijft. Deze jongeman was werkelijk gestorven. En we kijken naar die menigte achter de vrouw. En we zien op hun gezicht een pijn en verdriet en misschien wel boosheid. Hoe durft deze man zo te spreken? Maar misschien is er in het hart van die weduwe wel een sprongje van hoop. Een paar vonken van verwachting. Zou dit kunnen gebeuren? En dan lezen we vers 15. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. De dode man ging spreken. Hij ging rechtop zitten. En we zien daar een schokgolf door die menigte gaan. Wat zou jouw reactie zijn geweest op het moment dat je bij een begrafenis bent en voor in de kerk staat er een kist. En die gaat open en diegene die overleden is gaat rechtop zitten en begint te spreken. We lezen zo snel over dit soort regels heen, maar denk je zin wat een schokgolf er hier door de menigte moet zijn gegaan. Verbazing. Verwondering. Ongeloof. En niet alleen bij die menigte, maar denk je zin bij die man zelf. En ik denk dat we kunnen het ons niet indenken. Maar we weten allemaal wat het is als we heel diep hebben geslapen. En opeens wakker worden en niet weten wat er gebeurt, waar we zijn. Wat er aan de hand is. Dat denk je dan eens in wat er gebeurt bij deze jonge man. Hij zit rechtop en hij begint te spreken. En hij ziet de linnen om hem heen. En hij ziet de olie. Hij ziet zijn moeder met gescheurde kleding. Hij ziet al die mensen met verdrietige gezichten. Wat gebeurt hier toch allemaal? Wat hier gebeurt is dat de weg des levens de weg van de dood ontmoet. Dat de auteur van het leven, de creator van het leven, de schepper van het leven, het resultaat van de zonde ontmoet. Dat degene die leven heeft in overvloed, de sterfelijkheid ontmoet. Dat de prins van het leven een ontmoeting en oog in oog staat met de dood. En wat gebeurt er op dat moment als de prins van het leven een ontmoeting heeft met de dood? Dan moet de dood toegeven. Het leven overwint. Want wie kan de woorden van de Heere God weerstaan? Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Zoals Psalm 33 het zegt. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En Jezus spreekt. En hij spreekt woorden van leven en van kracht en van majesteit. Niets kan hem tegenhouden. Zelfs voor de dood is er geen ontsnappen mogelijk. Hij spreekt. En het gebeurt. Er is geen twijfel mogelijk. Deze dode man, hij moest reageren. Er was geen andere uitkomst mogelijk. Hij kon niet kiezen. Het was Gods soevereine kracht aan het werk op dit moment. Hij kon het niet weerstaan. En dan lezen we aan het einde van vers 15. En Jezus gaf hem aan zijn moeder. En dit is een verdere demonstratie van de bewogenheid en de liefde en de ontferming die de Heer Jezus heeft voor deze weduwe. Niemand vroeg hem wat. En toch deed hij het. Uit zijn eigen hart. Uit zijn eigen wil. Niet onder druk van mensen. Maar vanuit zijn eigen soevereine liefde. Naar deze man en naar deze vrouw. En ook bij dit kleine detail. We kunnen daar zo makkelijk overheen stappen. Maar dit laat ons iets zien. Van het vaderhart van de Heere. Van God. Want wist je, als je het Oude Testament leest. Dat herhaaldelijk het hart van de vader uitgaat naar de weduwe. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 10. Daar staat geschreven, want de Heere, uw God, is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en onzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenken ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en aan de weduwe. Of een paar hoofdstukken later. Vervloekt is het wie het recht van de vreemdeling de wees of de weduwe buigt. Of Psalm 146. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de weduwe en de wees staande. Dus door dit alles heen laat de Heer Jezus zien wie hij werkelijk is. Dat hij de lang verwachte Messias is. En dat zelfs de dood hem moet gehoorzamen. En raakt ons dit niet? Want als we erbij nadenken, enige tijd later sterft deze Jezus zelf. En hij stierf vrijwillig. De weg naar het kruis ging hij vrijwillig. De zonde van zijn volk nam hij vrijwillig op zich. Hij wist waarvoor hij was gekomen. Hij wist dat zijn missie, zijn doel, het kruis was op Golgotha. Om daar zijn leven te geven als volmaakt lam. Hij werd daar gekruisigd. Hij werd daar begraven. De steen werd daar voor het graf gerold. En op dat moment waren alle volgelingen van de Heer Jezus wanhopig en verdrietig. En ze wisten niet wat er aan de hand was. Maar als ze nou zouden terugblikken naar dit wonder hier en daarin, dan zou het ons al iets laten zien van zijn opwekking. Want hoe kan het dat degene die de macht heeft over leven en over dood, zelf zou sterven? Jezus zei zelf tegen Martha en Johannes 11, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En toch stierf deze Jezus. Maar de dood kon hem niet houden, want hij is opgestaan op de derde dag. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader. En toen hij een ontmoeting had met Johannes op Patmos, wat zegt die Jezus dan in Openbaringen 1? Het is dezelfde Jezus die hier spreekt. Als die we vanochtend zien in Lucas 7. En daar spreekt hij, die verhoogde Messias. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Dit is dezelfde Heer Jezus die wij hier vanochtend in dit gedeelte tegenkomen. Hoor jij bij hem? Ben jij tot leven gewekt door hem? Heb je zijn stem gehoord? Kun je zeggen, ja, ik was dood, maar ik leef nu. Ik was blind, maar ik kan nu zien. Wat is jouw getuigenis deze ochtend over deze Jezus? En wat we al zeiden, het bijzondere van dit gedeelte van Lucas 7, vers 11 tot 17, is dat het als het ware spontaan gebeurde. Er was geen vraag, er ging geen geloof aan vooraf, er was geen dwang, er was geen druk. Ja, er was diepe nood. Hij zag die nood. Niemand kon deze jonge man opwekken. Zijn moeder niet, zijn discipelen niet, de menigte niet. Maar de liefde die de Heer Jezus laat zien, de liefde die God tentoonspreidt aan ons in deze wereld, is niet gebonden aan iets van jouw werken of iets van jouw verdiensten. Is niet gebonden aan jouw geloof. Het is de Heer die ziet. Het is de Heer die de eerste stap maakt. En wat we zagen in de eerste 10 versen, toen die hoofdman een aantal belangrijke Joden naar de Heer Jezus toestuurde en de Joden probeerden de Heer Jezus te overtuigen. Je moet hem helpen, want hij heeft dit gedaan en hij heeft de synagoge gebouwd. Oftewel, al zijn goede werken, hij verdient het om geholpen te worden. Maar de hoofdman zelf heeft door dat dat het niet is. Het gaat niet om zijn goede werken. En in dat gedeelte, de eerste 10 versen, zien we dat het de zaligheid of de genezing komt door het geloof. En in de versen 11 tot 17 zien we dat ook zelfs dat een gave is van de Heere zelf. Niemand verdient het. En toch geeft hij het. Het is Gods soevereine genade. Of met die welbekende woorden uit Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat is wat we hier zien. De soevereine liefde en genade van de Heer. Dus we hebben iets gezien van die compassie, van die ontferming van de Heer Jezus. En van zijn autoriteit, dat hij de macht heeft over leven en dood. En dan als derde gaan we naar de bekendheid van de Heer Jezus. Want hoe reageerden mensen op dit wonder? En de eerste reactie hebben we al gezien. Dat was de reactie van de dode man zelf. Hij gehoorzaamde. Hij begon rechtop, hij zat rechtop en hij begon te praten. En net zoals de discipelen het uitriepen nadat de Heer Jezus die storm had gestild. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zo horen we nu ook die menigte denken. Wie is toch deze dat zelfs de doden hem gehoorzaam zijn? Er is niets dat buiten zijn macht ligt. Alles is besloten onder zijn gezag. Maar we zien dat niet alleen die dode man reageert. We zien ook dat de menigte reageert in vers 16. Dat lezen we. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En wanneer de Heer iets laat zien van zijn majesteit en van zijn grootheid, dan is dit de reactie die mensen hebben. Vrees. We zien het in het Oude Testament, op het moment dat de Heer zich openbaart. Maar we zien het ook in het Nieuwe Testament. En als we door Lucas 1 gaan, zien we dat een thema is dat telkens terugkeert. Bijvoorbeeld toen Zacharias de engel zag in de tempel, overviel vrees hem. Of toen de engel verscheen aan de herders in het veld, waren ze zeer bevreesd. Of in hoofdstuk 5, toen die verlamde werd genezen en zijn zonden werden vergeven, verheerlijkten de mensen God en vrees vervulde hen. En nu Jezus iemand had opgewekt uit de dood, overvalt opnieuw die vrees de mensen. Wie is toch deze man? Wie is toch deze Jezus? En ze begonnen met elkaar te praten. Een groot profeet van God. En God heeft naar zijn volk omgezien. Waarom zouden ze dit zeggen? Waarom zouden ze zoiets zeggen? Ze herkenden iets in de Heer Jezus. Ze herkenden iets. Ze zagen iets in de Heer Jezus, maar zagen ze daadwerkelijk wie hij was? En als je aandachtig leest, dan zie je een groot profeet is opgestaan. Oh ja, hij is een groot profeet. Dat zagen ze wel. En weet je waarom? En misschien heb je zelf de link al gelegd naar die specifieke geschiedenis met Elia in 1 Koningen 17. En we hebben geen tijd om dat hele hoofdstuk samen te lezen. We gaan er kort naar kijken. Elia was een van de grootste, zo niet de grootste profeten in het Oude Testament. En op een bepaald moment sprak de Heer tot deze profeet. Dat hij naar Sarfat toe moest gaan. En dat deed Elia. En wat gebeurde er toen? Wat lezen we dan? Dan lezen we deze woorden. En toen hij, dat is Elia, bij de ingang van de stad kwam. Dan gaan er al alarmbellen en rinkelen. Dan gaat er al iets rinkelen bij ons. Want dat hebben we eerder gehoord deze ochtend. Dat lezen we ook in Lucas 7 vers 12. Waar de Heer Jezus bij de ingang van de stad komt. En Elia, die moet bij Sarfat, bij de poorten, ontmoet hij een weduwe. Ook dat klinkt ons bekend in de oren. En deze weduwe, zegt 1 Koningen 17, had één zoon. En dan lezen we in 1 Koningen 17 vers 17. En het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Hij stierf. Het enige kind van deze weduwe stierf. En opnieuw zie je die parallellen met het gedeelte waar we vanochtend naar kijken. Maar wat gebeurt er dan? Dan zegt Elia tegen deze weduwe, geef mij je zoon. En hij neemt die zoon mee naar boven, naar zijn slaapkamer toe. En dan lezen we die wonderlijke verzen. Hij riep de Heere aan en zei, Heere mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich 3 maal uit over het kind. En riep de Heer aan en zei, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd levend. En Elia nam het kind op en bracht het van boven naar beneden. En gaf het kind, gaf de zoon, aan zijn moeder. En toen zei Elia, zie uw zoon leeft. En toen zei die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u een man Gods bent, dat u een profeet bent. En dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Zie je die overeenkomsten? In allebei de gedeelten zien we een weduwe in de overrol. De ontmoeting vond plaats bij de ingang van een stad. Ze hadden allebei één zoon en die stierf. En zowel de Heer Jezus als Elia geven de zoon terug nadat deze leefd is geworden. En ook de weduwe bij Elia erkent dat na dit wonder, dat ze zegt, u bent een man Gods, u bent een profeet. Net zoals de mensen nu over de Heer Jezus zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Maar wat zijn nou de verschillen? Elia, hij bad tot God om de doden op te wekken. Hij smeekte de Heer, hij riep de Heer aan om deze jongen leven te maken. En de Heer Jezus spreekt direct tegen de doden. En 1 machtswoord is genoeg. Elia, die strekte zich meerdere malen uit over het lichaam. En de Heer Jezus sprak slechts enkele woorden. Elia had de kracht niet in zichzelf. Jezus wel. En de menigte bij Nain, die kenden dit vooral maar al te goed. Want de profeet Elia was een grootheid in hun midden. En ook in het Lucas-evangelie. Hij weeft al die thema's bij elkaar. Want op het moment dat we door het Lucas-evangelie 1 lezen, dan zien we Elia telkens terugkomen. En zelfs al in Lucas 4, en dat mogen jullie vanmiddag lezen, haalt de Heer Jezus zelf dit specifieke gedeelte al aan uit 1 Koningen 17. Daar spreekt hij al over die weduwe in Sarfat. Als het ware bereidde hij de mensen al voor op wat er zou komen. Of een paar hoofdstukken later, als de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen de menigte dat ik ben? En dan zeiden ze Johannes de Doper. En anderen, Elia. En weer anderen zeiden dat een van de oude profeten is opgestaan. En wie verscheen met de Heer Jezus op de berg ter verheerlijking? Elia. En de mensen die zien die link, die hebben die link gelegd. En God heeft naar zijn volk omgezien. Een uitdrukking die vaak gebruikt wordt in het Oude Testament om aan te tonen dat de Heere zijn mensen bezoekt. En toch zien ze niet wie hij werkelijk is. Ze zien niet dat hij de profeet is. De profeet die waar Mozes al over sprak in Deuteronomium. Ze zien niet dat meer dan Elia hier is. Waar Elia het type is, is Christus de vervulling, de realiteit. Waar Elia een afschaduwing is van wat zou komen, is de Heer Jezus de vervulling zelf. Elia bad tot God. Jezus Christus is God. Hij is de ware profeet van God. Hij is de beloofde Messias. Hij is de vervulling van alles wat beloofd is. En als het ware zegt de Heer Jezus, jullie hoeven niet op een andere priester, niet op een andere profeet, niet op een andere Messias te wachten. Ik ben het. Ik ben degene die komen zou. En dit is de reden waarom de Heer Jezus naar Nain ging. Om zijn grootheid te laten zien. Dat hij de grote Elia was, de grote profeet, de beloofde Messias van de Heer. En dan eindigt ons gedeelte in vers 17 met deze woorden. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Zijn bekendheid groeide nog meer. Wat er gebeurde daar in die stad. Hoe die dode de Heer Jezus gehoorzaam was. Hoe hij opstond uit de dood. Hoe de mensen God verheerlijkten. Hoe die schokgolf door de menigte ging. De mensen verspreiden het woord over de Heer Jezus. Want wie kan zwijgen van zijn grote daden? En niet alleen had Jezus nu laten zien dat hij de macht had over ziekte. Niet alleen had hij de macht over de onreine geesten, over de demonen. Maar nu weten we ook, en nu zagen ze ook, dat de Heer Jezus de autoriteit heeft, het gezag heeft over dood en over leven. En een paar versen later wordt die vraag aan hem gesteld. Van de Heer Jezus, bent u diegene die komen zou? En luister naar wat de Heer Jezus zegt. Ga heen en bericht wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden. Dat de kreupelen kunnen lopen. Dat melaatsen gereinigd worden. Doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen het evangelie verkondigd wordt. Zou hij dan echt de Messias zijn? Zou hij die beloofde profeet zijn waar al zo lang naar uitgekeken wordt? De verlosser van Israël? En de Heer Jezus laat ons zien vanochtend door zijn woord. Dat hij het is. Hij is die beloofde Messias. Hij is de verlosser van Israël. Hij is de koning. Hij is de allerhoogste. Hij is de schepper. Hij heeft het gezag over leven en dood. Wie zeg jij dat de Heer Jezus is vanochtend? Wat is jouw getuigenis? Eenmaal zul jij hem ontmoeten. En ook al buig je je knieën niet voor hem in dit leven. Op die dag zul je je knieën buigen. En zul je belijden dat hij de Heer is. En daarom de oproep vanuit Gods woord. Nu we de heerlijkheid van de Heer Jezus hebben gezien. Om ons te buigen voor deze machtige God. Om hem aan te roepen en te zeggen, Heer, we hebben u nodig. Heer, ik heb u nodig en wij aanbidden hem als God. Dit is wie de Heer Jezus is. Hij is de machtige Israëls, de verlosser, de koning en de Heere der Heren, de levende. Die eens gestorven is, maar nu voor eeuwig leeft. In zijn koninkrijk kent geen einde. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Als antwoord op de prediking zingen we dat lied. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Gij hebt u voor mij gegeven. Zelf u offerend voor mijn nood. En laten we dat zingen als gebed in ons hart. En als reflectie op wat we zojuist hebben gehoord vanuit Gods woord. En misschien dat je dit wel voor de eerste keer mee kunt zingen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Dat hij voor ons die dood is ingegaan. Maar ook weer is opgestaan. En dat we nu mogen weten dat hij voor eeuwig troont aan de rechterhand van God de Vader. Dus laten we samen dit lied zingen.